Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst. Gaat die dicht of gaat die open? Oké. De voorganger van vanmorgen is de heer De Lange, van harte welkom. En ook zijn vrouw en de vrienden die hij meegenomen heeft, van harte welkom. En ik heb gehoord dat u dit weekend in Noordwijk bent. Nou, dat kan niet verkeerd gaan, vooral met zulk weer. De organist van vanmorgen is Piet Verwer. En de collecte van vandaag is bestemd voor de opbouw van de kerk. Ons keuzelied van vanmorgen staat helaas niet op de papiertjes, maar is een heel bekende gezang 293, wat de toekomst brengen mogen. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn hier weer in uw midden in het Noordwijkse te mogen zijn. Fijn met al die bekende gezichten en fijn dat u natuurlijk ook hier allemaal bent. Zullen we, voordat we verder gaan, eerst stil worden voor God. En vragen of hij met zijn Heilige Geest in onze harten wil komen. En na die bemoediging en groet zou ik u meteen willen vragen om het tweede lied te willen zingen. Dat is het Klein Gloria. Voor de mensen die dat niet kennen, u vindt dat in de Evangelische Liedbundel nummer 254. Dus aansluitend op de bemoediging en groet zingen we zonder verdere aankondiging het Klein Gloria. Zullen we eerst een moment stil worden voor God en vragen of hij met zijn Heilige Geest in onze harten wil komen. En in deze stilte mogen we ook vanmorgen weer belijden dat we geloven dat de Heere onze helper is. Die Heere God die alles, ook ons mensen, gemaakt heeft. God waarvan we geloven dat hij altijd trouw blijft en nooit loslaat al dat werk wat hij ooit is begonnen. Daarom mogen we ook tegen elkaar zeggen dat er genade is en vergeving voor ons allemaal, dankzij Jezus Christus, Gods enige Zoon, die eens was, die nu bij God in de hemel is, maar die ook beloofd heeft dat hij terugkomen zal. Halleluja. Amen. Gaat u maar zitten. Door het lied dat de gemeenteleden aanvoeren, gaan we de volgorde iets omdraaien. En ik wou dan nu voorstellen om het intoslied te zingen, Psalm 100, vers 1, 2 en 4. Psalm 100, vers 1, 2 en 4. Alleen dat doen we op een iets andere melodie, want het is nog steeds tussen Pasen en Hemelvaart. Dat doen we dan op de melodie van daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Dus Psalm 100, vers 1, 2 en 4, op de melodie van daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Gemeente, Paulus die schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome in hoofdstuk 12, vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Tot zover. Zullen we hierop antwoorden met Evangelische Liedbundel lied 302. Lied 302 uit de Evangelische Liedbundel. Alle vier de versen. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Thank you. mag ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier vanmorgen op deze stralende zondagmorgen weer samen mogen komen. In dit gebouw. Om, net als de vorige week, u te danken dat we hier mogen zijn. Maar ook om u vergeving te vragen voor alles wat er in de afgelopen week weer niet goed is geweest. Want dat is weer heel veel geweest. Heer, wat is het dan geweldig dat we toch iedere zondag weer hier mogen komen. Om vergeving te vragen. En om samen te zingen, samen te bidden en samen stil te staan bij een stukje uit uw woord. En het kan best een gezellig uurtje worden, Heer, maar het heeft zo weinig zin als u daar zelf niet bij bent. En daarom willen we u vragen of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Of u ons wilt helpen om onze harten open te zetten voor uw woord. Zodat we niet alleen luisteren, maar er ook iets mee willen doen. En dat vragen we niet alleen voor hier, maar ook voor de mensen thuis. Mensen die meeluisteren, mensen die misschien later meeluisteren en mensen die waar ook ter wereld op dit moment samenkomen in uw naam. Wilt u bij hen zijn? Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Dat vragen we uit genade alleen, niet omdat we dat verdienen, verre van dat. Amen. Uit de Bijbel wil ik u graag twee stukken voorlezen. En dat is uit het Oude Testament Jesaja 35 en uit het Nieuwe Testament Johannes 14, uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14 vers 1 tot en met 11, waar Jezus het heeft over het huis van de Vader. We beginnen met Jesaja 35, waarin Jesaja tussen alle onheilsprofetieën die hij aan Israël in Gods opdracht moet meedelen, toch ook zo nu en dan iets mag laten zien van Gods grote heilsplannen die ooit zullen gaan komen. En dit is dan een stukje waarin Jesaja voorzegt hoe het ooit zal worden als Gods koninkrijk op aarde zal teruggekomen zijn. Dus eigenlijk als de Heer Jezus weer terugkomt op de aarde. Jesaja 35... En er staat boven het heil voor de verlosten des Heren. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, zegt Jesaja. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Ze zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van de Karmel en van de Saron. Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen en verstevig de knikkende knieën. Zeg tot de verzaagden van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. En het gloeiende zand zal tot een plas worden. En het dorstige land tot waterbronnen, waar de jakhalzen verblijven en legeren. Daar zal gras met riet en biezen zijn. Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt. Geen onreine zal die betreden, maar hij zal alleen voor hen zijn. Reizigers, noch dwazen zullen daarop dolen. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen. Zij worden daar niet gevonden, maar de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren zullen weerkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen ze verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. Tot zover de lezing uit Jesaja. En dan gaan we verder naar Johannes 14. Het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 14. Vers 1 tot en met 11. En Jezus is daar in gesprek met zijn leerlingen. Het speelt zich allemaal nog af voordat Jezus gekruisigd gaat worden. En hij geeft daarin iets aan van wat komen gaat over het huis van de Vader. En Jezus zegt hier, uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. Want in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weten jullie de weg. Thomas zei tot hem: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien je mij kendet, zou je ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af ken je hem en je hebt hem gezien. Filippus zei tot hem: Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben ik nou zo lang bij u, Filippus, en ken je me nog niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zeg je dan, toon ons de Vader? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Geloof me dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, geloof om de werken zelf. Tot zover. Gelukkig bent u als u het woord van God hoort en dat ook wilt bewaren in uw hart. Dan gaan we met elkaar zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied nummer 47. En dat is een lied wat oorspronkelijk uit de hervormde bundel van 1938 of 36 komt. Maar dat is het evangelie op dat stukje van Jesaja wat ik u net mocht voorlezen en dan in zangvorm. Dus we gaan lied 47 uit de Evangelische Liedbundel zingen, vers 1, 3 en 4, de dorre vlakte der woestijnen.
Mm.
Gemeente, ik zou u willen vragen om in antwoord op de verkondiging straks te willen zingen lied 413 uit de evangelische liedbundel, alle vier de versen. Het gaat over de lichtstad met de parelenpoorten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of thuis bij de radio. Over anderhalve week dan mogen we weer Hemelvaartsdag vieren. En dit is dan zo'n periode tussen Pasen en Hemelvaartsdag. En op het rooster stond vandaag het huis van de Vader, Johannes 14. En wat moet je daar nou van zeggen? Evangelist Marcus, die zegt in zijn laatste woorden van het evangelie, nadat Jezus dat tegen zijn leerlingen had gezegd, net voordat hij naar de hemel gaat, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. Jezus is dus in de hemel. Maar heel veel mensen denken er toch wel eens over na. Die hemel, Gods vaderhuis, hoe zal het daar nou zijn? En als je daar dan naar gaat zoeken in de Bijbel, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat er maar heel weinig in de Bijbel staat over de hemel. En Jezus zegt ook niet zo heel veel over de hemel. Hij zegt heel veel over de weg naar de hemel. En hij zegt ook op verschillende plaatsen hoe je in de hemel moet komen. En Jezus zegt ook hier en daar nog wel wie er naar de hemel gaan. En wie er in de hemel mogen komen. En ook op sommige plaatsen voor wie geen plaats in de hemel zal zijn. Maar over de inrichting van de hemel lees je heel erg weinig. Maar toch denken heel veel mensen daar wel over na. En daarom wil ik vanmorgen, en dat is iets wat ik meestal niet doe, maar vanmorgen is wat kriskruis met u door de Bijbel wandelen, om erachter te komen wat zegt de Bijbel nou over de hemel, over dit onderwerp. Alleen, ik zeg er onmiddellijk één ding bij. Als je nou bijvoorbeeld een pessimist en een optimist naast elkaar zet, dan zegt een pessimist als je naar buiten kijkt van, nou, het wordt weer niks vandaag, want de zon schijnt niet, alhoewel, komt misschien nog. Maar een pessimist zal misschien zeggen van, nou, het wordt hem niet vandaag, de zon schijnt niet. Terwijl een optimist zegt van, nou, ik vind het een mooie dag, want het regent in elk geval niet. Ze hebben allebei gelijk en toch zeggen ze iets totaal verschillends. Zo is het ook heel vaak met stukjes uit de Bijbel. Die kun je allebei op dezelfde manier lezen. Ik kan het zo uitleggen en u kunt het misschien heel anders zien. We hebben allebei gelijk en we hebben allebei onze eigen invulling daarbij. En je kunt ook niet zeggen, u ziet het goed of ik zie het fout. Daarom zeg ik er heel nadrukkelijk bij dat wat ik vanmorgen zeg, mijn idee is. En u hebt het volste recht om daar hele andere ideeën of hele andere plaatjes bij te hebben. Ik wou gewoon beginnen, want dat is de kern waar het om gaat. Het is niet zo belangrijk hoe je de hemel ziet, als je me vasthoudt aan Jezus Christus, dat de enige weg naar de hemel is. Maar wat staat er nou wel in de Bijbel? Nou, voor iedereen, of je nou gelooft of niet gelooft, weten we allemaal dat ooit een keer de dag komt dat we zullen sterven. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk als iemand sterft? Betekent dat het hart ophoudt te kloppen, het lichaam niet meer ademt en dat was het? Ik denk dat er meer aan de hand is. Want in het eerste Bijbelboek, in Genesis, daar lezen we dat God de mens maakt als laatste onderdeel van de schepping. Uit stof van de aardbodem, zegt de Bijbel. Maakt God een mens naar zijn beeld. En toen God dat lichaam klaar had, en dat staat er dus expliciet bij, blies God daar de levensadem in. En daardoor werd de mens een levend wezen. God doet dus twee verschillende dingen. Hij creëert, hij maakt een lichaam en blaast daar vervolgens de levensadem in. En daardoor wordt die mens levend. Als iemand sterft, dan blijft dat levenloze lichaam op aarde achter. En om het oneerbiedig te zeggen, het stoffelijke overschot, dat wordt dan begraven of gecremeerd. Maar Prediker 12 vers 7, die zegt over het lichaam, dat het tot stof weerkeert naar de aarde zoals het geweest is. Maar de geest, zegt Prediker, de ziel, de levensbron, hoe je het ook noemen wil, die keert terug tot God die hem gegeven heeft. En God woont in de hemel, hadden we net geconcludeerd. Dus onze geest, onze levensbron, onze ziel, die gaat naar God, naar de hemel. Ja, die hemel. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Volgens de Bijbel is de hemel de plaats waar God met zijn engelen woont. En Johannes 14 zegt Jezus over de hemel: in het huis van mijn vaders zijn vele woningen, want ik ga heen om daar plaats voor u te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Hier zegt Jezus een aantal hele belangrijke dingen. Hij zegt dus niet over de hemel dat er een paar woningen zijn, waar een paar uitverkorenen of zo mogen wonen. Nee, Jezus heeft het over vele woningen. En Jezus zegt ook geen sprookjes, want hij zegt er nadrukkelijk bij: anders zou ik het u gezegd hebben. Met andere woorden, als het niet zo was of als het anders was, zou ik het verteld hebben. Jezus gaat dus naar de hemel om daar voor ons een plaats te bereiden. En als hij daarmee klaar is, komt hij ons halen, zodat ook wij daar zijn mogen waar hij is, bij hem in de hemel. Alleen, er is één bezwaar. Want wij kunnen met ons menselijke, aardse, zondige lichaam niet naar Gods koninkrijk. Daarom moet dat aardse, zondige lichaam achterblijven. En dat heeft Paulus ook zo duidelijk omschreven in zijn tweede brief aan de gemeente in Korinthe, in hoofdstuk 5. Daar zegt Paulus: want wij weten dat de aardse tent waarin wij wonen, en daar bedoelt hij het lichaam mee, wordt afgebroken en wij van God een gebouw hebben in de hemelen. Niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis. Dus ons aardse lichaam zullen we als we sterven op aarde achter moeten laten. Dat wordt begraven of gecremeerd. Maar we krijgen in de hemel van God een nieuw, volmaakt hemels lichaam. Zonder enig gebrek. En er is ook niet voor een paar mensen plaats in die hemel, want Johannes ziet later in zijn openbaringen ook een schare zo groot die niemand tellen kan. Dan blijft er ook de vraag natuurlijk over, en daar worstelen ook een heleboel mensen mee: wanneer gaan we dan naar de hemel? Direct als we sterven? Of gaan we eerst een tijdje in het graf? En pas als Jezus terugkomt op de aarde, als de graven openbreken, gaan we naar God toe. Nou, de meningen die zijn daarover verdeeld. En voor beide standpunten is ook op Bijbelse gronden argumenten aan te voeren. Ik heb daar een eigen mening over. En ik denk dat als we sterven, we meteen naar de hemel gaan. En dat baseer ik onder andere op grond van Lucas 23 vers 43, als Jezus aan dat kruis hangt, tussen die twee misdadigers. De ene die bespot Jezus, en de ander die vraagt Jezus: Heere, gedenk mij, wanneer u in uw koninkrijk komt. En dan zegt Jezus tegen hem: voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In het Grieks staat daar het woordje simeron. En dat betekent heden, direct of vandaag. Dus Jezus zegt hier tegen die moordenaar niet later, niet als ik terugkom, niet bij het oordeel, nee, heden. Dus op het moment dat die moordenaar sterft, zal hij bij Jezus in het Vaderhuis komen, in de hemel komen. Dan ook weer zo'n vraag, zullen we elkaar in de hemel ooit terugzien? Zullen we elkaar herkennen? Ik denk van wel. En daar heb ik dan ook een aantal argumenten voor, denk ik, die ik in de Bijbel heb gevonden. Lucas 16, vers 9, daar vertelt Jezus de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Nou heeft Jezus in zijn hele werkzame leven heel veel gelijkenissen verteld. Alleen ik denk dat deze gelijkenis er een beetje uitspringt, want Jezus begint dit gedeelte met er was een rijk man. En een stukje verder, er was een bedelaar genaamd Lazarus. Hier noemt Jezus een naam in een gelijkenis en dat doet hij op geen enkele andere plaats. Jezus noemt nooit geen namen, hier dus wel. En daarom heb ik het idee dat Jezus hier niet zomaar een gelijkenis vertelt, maar misschien wel een tipje, een klein tipje van de sluier van Gods Koninkrijk laat zien. Jezus zegt namelijk, als Lazarus sterft, dat hij direct naar de hemel gaat. Engelen komen om Lazarus te brengen bij God thuis. En een paar versen verder sterft de rijke man. En dan zegt die Jezus dat die rijke man zijn ogen opsloeg in een plaats waar het niet fijn is. Maar hij ziet Abraham. En hij herkent ook Lazarus in de hemel. Dus deze mensen herkennen elkaar. Alleen zit er dan een onoverbrugbare kloof tussen. Een stukje verder in Lucas 13 zegt Jezus over de mensen die hem verwerpen en later niet in de hemel zullen komen, dat ze vanuit de plaats waar ze dan zullen zijn, Abraham, Isaac en Jacob zullen zien. Ja, zelfs zullen ze al de profeten zien in Gods koninkrijk. Maar zelf zullen jullie dan buiten geworpen zijn, omdat jullie mij niet wilden kennen. Dus mensen die niet in de hemel kunnen, zien wel alles wat er in de hemel gebeurt en ze herkennen die mensen ook. En als Jezus op de berg verheerlijkt wordt, dan komen Mozes en Elia uit de hemel om Jezus te bemoedigen. En het opvallende is dan dat de leerlingen die bij Jezus zijn, die twee, onmiddellijk Mozes en Elia herkennen, terwijl dat toch mensen waren die duizenden jaren voordat zij leefden geleefd hebben. Ze herkennen ze onmiddellijk. Ik heb dus het gevoel dat we elkaar wel degelijk in de hemel zullen herkennen. Elkaar zullen terugzien. Hoe zal het dan zijn in die hemel? Nou, daar heb ik geen woorden voor. Ik kan alleen maar citeren, uitleggen wat Paulus schrijft in de gemeente aan Korinthe. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mens is opgekomen, dat heeft God bereid voor hem die hem liefhebben. In Gods koninkrijk moet het dus zo mooi en zo fijn zijn, dat geen mens zich dat eigenlijk voor kan stellen. We kunnen dus eigenlijk wel tegen elkaar zeggen, het beste, het mooiste moet nog komen. Ja, oké, Jezus zegt dan wel dat er vele woningen in de hemel zijn, maar wie mogen daar dan komen? Daarvan zegt Jezus in Johannes 11, vers 25 en 26. Als hij door Maria en Martha wordt geroepen bij Lazarus, hun broer die ernstig ziek is en die uiteindelijk dan ook gestorven is. Jezus komt dan bij Martha en Maria en dan zegt Jezus tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? En een eindje verderop, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan van de dood naar het leven. Volgens Jezus is er dus maar één manier Er is maar één weg om in Gods koninkrijk te komen. En dat is geloven in God en geloven dat Jezus voor onze zonden aan dat kruis is gestorven. En iedereen die dat gelooft en dat wil belijden, die mag later naar Gods vaderhuis, naar Gods koninkrijk. Maar die hemel, is dat dan onze eindbestemming? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat God de aarde heeft geschapen met alles wat erop en erin is. En het laatste scheppingswonder, dat was het maken, het creëren, het scheppen van mensen. Zij mochten als rentmeesters over de schepping heersen. De schepping van God beheren. Gods oorspronkelijke bedoeling was dus dat we op aarde zouden leven. Totdat, u kent het verhaal, Adam en Eva van de verboden vrucht gingen eten. En zo het verschil tussen goed en kwaad leerden kennen. Als straf werden ze toen uit het paradijs gestuurd, want God zei in Genesis 3 vers 22, de mens is geworden als een van ons, kennende goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook nog van de boom des levens eten en zo in eeuwigheid leven. God wilde niet dat de zondige mens eeuwig zou leven. Daarom moesten ze het paradijs uit. En de straf op de zonde was dat we, de mensen, zullen sterven. Alles wat leeft zal sterven. Maar God heeft ons geschapen voor de aarde. Ik denk daarom dat als we sterven, we naar God mogen. In zijn vaderhuis, in zijn koninkrijk, een nieuw hemels goddelijk lichaam krijgen. En bij God in de hemel mogen wonen, totdat die grote dag komt, dat Jezus met al de gelovigen uit de hemel zal terugkomen op de aarde, om dan voor altijd zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. En dan zal de aarde worden en zijn zoals in het paradijs, zoals God dat ook heeft bedoeld, zonder kwaad, zonder oorlog, zonder honger, zonder ziekte, verdriet of zorgen. Maar nou even hardop rekenend, al die mensen die in de loop der eeuwen geleefd hebben, die kunnen toch nooit allemaal op deze aarde, op deze aardbol leven, er is daar geen ruimte voor. Als ik dan ook ga rekenen, dan is het bewezen dat 2/3 van de aardbol bestaat uit oceanen, zeeën en de Noord- en de Zuidpool. Er is dus maar 1/3 van de aardbol land. En van die 1/3 is maar 1/4 bewoonbaar. Als we nu dat stukje van Jesaja 53 daar eens naast leggen, dan voorzegt Jesaja dat God ooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. Als de dorre vlakte van de woestijnen van de hele wereld nou eens vruchtbare en leefbare grond worden, de Zandzee totaal herschapen zal zijn en zal bloeien als een roos, zoals Jesaja voorzegde, dan komt er een heleboel leefbare grond bij. En in zijn openbaringen laat God aan Johannes in hoofdstuk 21 zien iets van de toekomstplannen, wat ooit gaat gebeuren. En Johannes zegt dan, en de zee, hij was niet meer. Als 2/3 van de aardbol wat nu oceaan is, land zal zijn, is er ruimte in overvloed. Ja, dat zal allemaal wel. Maar het staat ook wel in de Bijbel, maar is er nou niet iets meer dat je kunt zeggen van, nou, iets meer hou vast. We mogen, onze vrienden, mijn vrouw en ik, mogen hier in Noordwijk heerlijk bivakeren en dan is het zo geweldig fijn om langs het strand te lopen. Althans, ik vind dat geweldig fijn. En als je dan zo langs dat strand loopt en je ziet die oneindigende golvende watermassa, dan is daar iets mysterieus, iets geheimzinnigs bij. Want je ziet alleen die golvende bovenkant. Soms rustig en als het flink waait, kolkend met witte schuimkoppen. Maar verder zie je eigenlijk niks. En toch weten we allemaal dat er in die watersmassa onder de golven een geweldige mooie wereld is. Met duizenden vormen van leven. Schitterende planten, prachtige vissen, zoogdieren, weekdieren, koralen, plankton in de mooiste kleuren en vormen. Je ziet het niet, maar we weten allemaal dat het er wel degelijk is. Is die hemel dan niet net zo? Een schitterende plaats die we nu niet zien, maar waarvan we mogen geloven op grond van de Bijbel dat die er is. Want God en Jezus beloven het ons. Anders zou ik het u hebben gezegd, zegt Jezus. Dit zijn zo een paar dingen uit de Bijbel over een aantal vragen over Gods vaderhuis. En misschien dat u nou bij uzelf denkt van ja, dat kan hij wel zeggen, maar ik denk daar heel anders over. Ik zie dat heel anders. Dat recht, dat hebt u. Dit is alleen mijn zienswijze. Zo ik denk dat het mogelijk kan gaan gebeuren. En u hebt vast misschien ook nog een heleboel vragen, waar ik ook geen antwoord op weet. Maar ik wil me alleen maar proberen vast te houden aan wat God en Jezus ons in de Bijbel beloven. En dat is een schitterende toekomst in Gods koninkrijk. En alle mensen die geloven en die gestorven zijn, daarvan mogen wij elkaar vertellen dat zij ons vooruit gegaan zijn. Het is, hoe moeilijk ook, een tijdelijk afscheid, want we zullen elkaar bij God weerzien. Gods plannen en Gods werken zijn vaak niet door mensen te begrijpen, niet te doorgronden. Maar gelukkig hoeft dat ook niet. We hoeven het niet te begrijpen als we het maar geloven willen. En geloven, dat is denk ik weten dat het aardse leven een keer zal ophouden. Maar ook weten dat het daarmee niet voorbij is. Want iedereen die in God gelooft en gelooft dat Jezus voor onze zonden is gestorven, mag later ook naar dat schitterende hemelse vaderhuis. Naar die lichtstad met die palen poorten die God ons belooft. Eigenlijk zijn we bruiloftsgangers op weg naar dat eeuwige feest bij God. Daar zijn we naar onderweg. Daar mogen we naar uitkijken. Omdat we elkaar daar zullen ontmoeten. Voor altijd elkaar mogen terugzien. Samen bij God en Jezus mogen wonen. In zijn koninkrijk. Dat zijn Gods toekomstplannen. Waar we naar uit mogen kijken. Alleen doen we dat eigenlijk ook? Amen. Lied 413 uit de Evangelische Liedbundel, alle vier de versen. De lichtstad met de palen poorten. Gemeente, geloof kun je op veel manieren onder woorden brengen. En meestal doen we dat in de vorm van een geloofsbelijdenis. Ik wou u een wat eigentijdse geloofsbelijdenis voorlezen en u vragen om in antwoord erop te willen zingen Gezang 44 vers 3. Dus Gezang 44 vers 3 in antwoord op de geloofsbelijdenis. En voor zover u dat kunt, zou ik u willen vragen te willen gaan staan. Ik geloof in een God die als een vader is en die ons in zijn schepping nader is. Dat is wat ik vast geloof. Ik geloof dat zijn zoon voor ons geleden heeft en door zijn dood ons verlossing geeft. Dat is wat ik vast geloof. Ik geloof dat zijn zoon ook weer verrezen is en dat zijn glorie onvolprezen is. Dat is wat ik vast geloof. Ik geloof dat de dood voor ons geen macht meer heeft en dat Gods Heilige Geest, de geest van het Pinksterfeest, ons alle krachten geeft die nodig zijn voor dit geloof. Ik geloof in een God die Vader is, die zijn Zoon en zijn Heilige Geest gegeven heeft. Een drie-enige God die bij de mensen gekomen is tot in alle eeuwigheid. Dat is wat ik vast geloof. Amen. Zitten. Zullen we met elkaar danken en bidden? En dan zou ik u willen vragen om na het stil gebed, zeg ik nog een paar woorden, het gebed met elkaar te willen afsluiten door hardop het Onze Vader te bidden. Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde en voor uw toekomstperspectief. Dat wij mogen geloven op grond van uw eigen woorden dat het niet voorbij is als we sterven, maar dat we bij u eeuwig mogen leven. Heer, en dat vinden we vooral in deze tijd heel moeilijk, heel lastig, omdat we dat niet kunnen bevatten, omdat we dat niet kunnen beredeneren. En we leven juist in een tijd dat alles beredeneerd en alles bevat en begrepen moet worden. En dit zijn juist dingen die we niet kunnen beredeneren. We moeten het alleen maar geloven. En dat is niet altijd makkelijk. En toch willen we u vragen, Heer, wilt u ons daarbij helpen om het te geloven, om aan uw woorden vast te houden. Want geloven is toch iets wat je voor je gevoel zeker weet, zonder dat je dat kunt bewijzen. Wilt u ons vergeven dat wij zo vaak twijfelen, dat wij zo vaak onze twijfels voorrang geven boven ons geloof. En dat er in ons land steeds meer mensen de kerk, het geloof, de rug toekeren. Heer, wilt u, als wij u in de steek laten, ons alstublieft niet in de steek laten, want dan zijn we verloren. Hou ons vast en wilt u ons helpen om aan u vast te houden. Vader in de hemel, we willen ook uw zegen vragen voor deze wereld. Er is zoveel op deze wereld wat niet goed is, wat wij mensen elkaar aandoen. Als je ziet van die aanslagen in Irak, in Afghanistan. Er is zoveel leed, er is zoveel onrecht. Heer, dat is niet uw wil, dat is niet hetgeen wat u wilt. Verre van dat, want u hebt ons juist in uw leefregels zo duidelijk gezegd dat we elkaar moeten liefhebben. Elkaar in broeder en zusterlijke liefde naar elkaar om moeten zien. Elkaar helpen waar dat nodig is. Heer, wilt u alle pogingen die gedaan worden om een weg te zoeken die naar vrede leidt als het mag zegenen. Mogen we ook uw zegen vragen voor onze jongens in Afghanistan. Heer, eergisteren weer een aanslag met zo'n bermbom. weer twee jonge jongens die het leven hebben verloren en twee die in het ziekenhuis in kritieke toestand liggen. Als het mogelijk is, wilt u nou weer genezing geven. En we willen u zegen vragen voor de familie van die omgekomen jongens. Heer, het is zo moeilijk om daar een weg in te vinden. De bedoeling was om opbouwwerk te doen in Afghanistan. Maar het is zo vaak vechten voor eigen leven. En dan ook nog op zo'n gemene manier met zo'n bermbom, van een afstand. Heer, wilt u troost geven, wilt u hulp geven. En als het mogelijk is, alle pogingen die gedaan worden om een weg te zoeken die naar vrede leidt, ook daar zegenen. We willen ook uw zegen vragen voor de militairen in Irak. Die proberen daar vrede te stichten. Maar de groeperingen in Irak, de Soenieten en de Sjiiten, die staan elkaar op zo'n gruwelijke manier naar het leven. Vader, wees ook daar alstublieft met uw Heilige Geest. En wilt u het kwaad wegnemen? Want wat hebben we met uw schepping gedaan? Dat mensen zichzelf op willen blazen, zichzelf willen vernietigen, met als enige doel om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Vader in de hemel, neem het kwade alstublieft uit onze harten weg en wilt u in ons wonen. Mogen we u zegen vragen voor onze koningin, voor onze regering en voor alle mensen die waar ook ter wereld van uw regeringsverantwoordelijkheid hebben gekregen. Wilt u hen wijsheid geven en mogen zij u om raad, steun en kracht vragen voor die moeilijke taak. En wilt u hen die ook geven. Mogen we ook uw zegen vragen voor uw volk Israël. Vader, de haat in het Midden-Oosten is ook zo groot. Wilt u ook daar alle pogingen die gedaan worden om een weg te zoeken die naar vrede leidt, als het kan zegenen? Wil dan ook uw zegen vragen voor uw kerk. En zeker ook voor deze gemeente. Kerkraad, organist, mensen die op wat voor manier ook met deze kerk bezig zijn, verbonden zijn. Heer, wilt u het werk dat voor u gedaan wordt zegenen, zodat uw woord zal blijven klinken. Net zolang tot die grote dag komt, dat u op de wolken zult verschijnen, om dan voor eeuwig uw koninkrijk hier op aarde te vestigen. Heer, mag die dag spoedig komen. We willen ook uw zegen vragen voor de gemeenteleden hier persoonlijk. Broeder Piet Verwer en zijn echtgenoot. Heer, u kent hun zorgen, u kent hun vragen. Wilt u bij hen zijn? Wilt u kracht geven? Wilt u rust geven? Wilt u hulp geven? We vragen ook uw zegen voor zuster Jannie Matke, die gedotterd moet worden. We vragen voor alle gemeenteleden die ouder zijn, ouder worden. Vaak nog zo jong van hart, maar in een lichaam wat steeds meer zorgen en problemen gaat geven. Vader, iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil graag oud zijn. Wilt u ons helpen, jong en oud, om met elkaar uw gemeente te willen zijn? Wilt u hulp geven? Wilt u kracht geven en vooral wilt u ons helpen om naar u te blijven kijken. We willen ook uw zegen vragen voor de jeugd. Heer, het is zo moeilijk in deze tijd omdat er zo angstig veel te kiezen is tegenwoordig. En er zoveel gevaren op de loer liggen die ons vaak zo ver bij u vandaan trekken. Help ons om jong en oud uw gemeente te zijn. Heer in de hemel, er zijn nog zoveel dingen die ons bezighouden en die we alleen aan u kunnen en durven vertellen. En daarom willen we in een kort stilgebed deze dingen voor u brengen. Vader in de hemel, wilt u naar onze gebeden luisteren? Wilt u bij ons zijn in de week die voor ons ligt? Wilt u ons helpen om in woorden en daden te willen en ook te durven laten zien dat we kinderen van u zijn? Dit alles vragen we u in naam van onze Heer, Jezus Christus, onze Heer en Heiland, die ons met elkaar en voor elkaar leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons, niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, dat is eigenlijk een adventslied bij uitstek, dat is gezang 300. een toekomstlied, eens als de bazuinen klinken. Vers 1, 2 en 6, gezang 300, vers 1, 2 en 6. En tijdens het voorspel van dit lied zullen dan de collectors worden gehouden. Ik zou u willen vragen om in antwoord op de zegenbede met elkaar te willen zingen, gezang 456 vers 3, amen, 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 dat we niet beschamen. Gemeente van onze Heer Jezus, de dienst in deze kerk is nu bijna afgelopen, maar daarmee is het niet voorbij. Want ons geloof en ons christen zijn moeten we niet alleen hier laten zien, maar juist thuis, op het werk, vakantieadres, waar u ook naartoe mocht gaan. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen, want God zelf wil ons daarbij helpen met zijn zegen. En zullen we die zegen met elkaar en voor elkaar vragen? Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u vragen of de genade van de Heer Jezus Christus en uw heilige liefde en de gemeenschap met de Heilige Geest mag zijn en mag blijven met ons allen.
Amen.